Onze hulp en onze verwachting is in dit uur van de levende God, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en nooit laat varen wat zijn hand begon. Genade zij ons en vrede van hem die is, die was en die spoedig komen zal, hem die ons lief heeft en ons uit onze zonde verlost heeft door zijn bloed. Hem zij de heerlijkheid en de kracht tot in alle eeuwigheden. Amen. We zingen ook de volgende coupletten van Opwekking 70. Zo, hartelijk welkom dat u er ook bent. We gaan samen de dienst bij de Heere brengen. Heere, we danken u in die wonderbare naam van de Heer Jezus. Dat we mochten beginnen met die prachtige liederen. Heer onze God, hoe heerlijk is uw naam. En we willen u zo danken dat we vanmorgen in vrijheid bij elkaar mogen komen. Als we zien wat er in de wereld gebeurt en we lezen wat onze broeders en zusters vaak in andere landen overkomt, Heere, dan stemt ons hart vol dankbaarheid dat u ons nog het leven en de gelegenheid en de mogelijkheid geeft. En daar willen we u zo voor danken. Maar we willen u in de eerste plaats danken dat we bijeen mogen komen in die wonderbare naam van de Heer Jezus. We danken u voor uw gave van de heiland. We danken u voor uw kostbaar woord. We danken u voor de Heilige Geest. We danken u, Heer Jezus, dat u gekomen bent om datgene te doen wat wij nooit konden doen. Dat u onze zonde en schuld op u genomen hebt. Dat u de vloekdood gestorven bent. Maar dat u bent opgestaan, dat u leeft. En dat u in de troon bij uw Vader zit. En ook vanmorgen ieder op het oog heeft die hier zit of die meeluistert. Heer, we hebben gehoord van veel zieken. Van ernstige zieken. Van verdriet, van moeite, van pijn. En we hebben daar vaak geen antwoord op, of eigenlijk nooit. Maar uw woord zegt dat we het bij u mogen brengen, in uw handen mogen leggen. En we bidden om kracht, om genade, om vrede, om rust. Maar we mogen u toch ook bidden, Heer, om genezing. U bent de grote heilmeester. We leggen in het bijzonder uw handen op deze broeders en zusters. Die zo'n moeilijke weg hebben te gaan. Heer, we willen ze opdragen voor de troon van uw genade. Maar we willen ook in ieder geval, voor in ieder geval ons bidden hier vanmorgen die hier zit of die meeluistert. U weet, Heere, wat we allemaal nodig hebben. Wilt u de rijen doorgaan? Wil u hardop uw leven en uw woord openbaren in onze harten vanmorgen? Van nature verstaan we dit niet. Maar wilt u het doen, Heere? We bidden voor ons land en volk. Heer, dan zien we met leedwezen en verdriet vaak hoe ons land als volk van u afgedwaald is. Maar we bidden, Heere, dat nog velen ook deze dag door de boodschap van het evangelie, overal waar uw woord gebracht wordt, ook via radio en televisie, mensen diep worden aangeraakt. En doen gaan beseffen dat dit leven niet eindigt met de dood, maar dat er na dit leven het waarachtige leven is in de Heer Jezus Christus. En dat u verlangt dat mensen behouden worden. O, we bidden dat allen die u kennen, dat we mogen opgebouwd worden, ook vanmorgen in ons allerheiligst geloof. Dat we een woord voor de wereld hebben en dat we mogen spreken zolang u nog de gelegenheid en de vrijheid en de mogelijkheid geeft. Zegen deze gemeente, zegen naar voorganger, de broeders die verantwoordelijkheid dragen, de oudsten. Geef ze veel wijsheid, Heere, bij alles wat er vandaag op hen afkomt. En zo willen we nogmaals bidden, Heer, wilt u deze ruimte vullen met uw heilige tegenwoordigheid en het ieder vanmorgen zegenen naar wat hij of zij van nodig heeft. Heren, we willen grote dingen van u verwachten. Geloofd en geprezen zij uw wonderbare naam. Amen. U krijgt dus in de eerste rondgang, u hebt het gehoord van de broeder, gelegenheid. We gaan 2 collecten houden in de eerste rondgang voor het werk in de gemeente. En voor, zoals je gehoord hebt, voor Dorcas. Allebei van harte aanbevolen. En we zingen lied 754 uit Johan de Heer. Het eerste, het tweede en het vierde. Eens was de hemel vervuld van zijn glorie. 1, 2 en 4 van 754.
Thank you.
Broeders en zusters, we leven in de eindtijd. En ik ben zeker niet de eerste die dat hier zegt. En ik zal ook wel niet de laatste zijn. Dus daar vertel ik u, denk ik, niets nieuws mee. Maar de Bijbel zegt dat in deze laatste tijd er zware tijden zullen aanbreken voor Gods kinderen. In sommige landen is dat nu al lichamelijke vervolging. Denk aan Syrië, daar is het heel erg op het ogenblik. Egypte, Zuid-Afrika, Nigeria, Sudan. Enfin, noemt u maar op. In de westerse wereld is dat nog niet het geval. We weten niet wat er nog gaat gebeuren. Maar wij krijgen als gelovigen die je vast willen houden aan het woord van God in toenemende mate te maken met niet begrepen worden, niet meer vol aangezien worden, want dat ga je ook merken. We worden zo langzamerhand een minderheid. Maar wat we vooral merken vandaag is de verwarring onder gelovigen. Verwarring onder Gods kinderen. De Heer waarschuwde daar heel bijzonder voor in zijn profetische reden, in Matteüs 24, Markus 13, Lucas 21, u kent dat wel, denk ik. En dan heeft hij het over valse profeten, over dwaalleraars, over valse christenen, over de Heer Jezus en nog wat. Niet meer genoeg hebbende aan Jezus alleen. Maar het moeilijke is, het verwarrende ook, en dat zei de Heer ook heel erg duidelijk, dat deze dwaalleraars, deze verwarringsdichters, vaak niet van buiten afkomen, maar helaas vaak vanuit de gemeente zelf. En ze zijn zo aardig. Ze bedoelen het zo goed. En je moet ook niet oordelen, zeggen ze dan, als je er wat van zeggen wil. Ja, zeggen ze, het staat wel in de Bijbel, maar je moet dat anders zien. Ja, het staat er allemaal wel, maar je moet dat wat nuanceren, zeiden ze een tijdje geleden tegen mij. We leven nu al een andere tijd, we moeten de boel een beetje aanpassen, want anders begrijpt men ons niet meer. We moeten het niet zo moeilijk doen. En weet je wat het probleem is? Ze zijn heel nadrukkelijk aanwezig. Ze hebben overal verstand van, ze hebben een hele vlotte babbel meestal, maar ze zorgen voor veel verwarring en veel scheuringen. Nu, Paulus waarschuwt heel bijzonder in deze beide brieven van Timotheus, zijn ook zijn laatste brieven, de gemeente. Ik wil met u lezen uit 2 Timotheus 3, vanaf vers 14. 2 Timotheus 3 vanaf vers 14 en dan nog een paar versen uit hoofdstuk 4. En als u de moeite zou nemen om dat hele hoofdstuk eens een keer na te lezen, dat moet u echt doen, dan zult u zien dat u in de eerste 13 versen van hoofdstuk 13 tegenkomt dat Paulus met name daar waarschuwt voor dwaalleraars, voor valse profeten die de gemeente proberen te verwoesten en verwarring stichten. Hij waarschuwt heel bijzonder. En dan gaat hij verder van vers 14 en daar wil ik beginnen te lezen. Blijf gij echter gelovigen, blijf gij echter bij wat u geleerd en toevertrouwd is. Wel bewust van wie gij het geleerd hebt. En dat ge van kindsbeen af de heilige schriften kent, die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof in Christus Jezus. Elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten, te weerleggen, te verbeteren, op te voeden in de gerechtigheid, opdat de mens Gods volkomen zij, tot alle goed werk volkomen toegerust. Want ik betuig u nadrukkelijk voor God en Christus Jezus, die levenden en doden zal oordelen, met beroep op zijn verschijning, dat is de opname van de gemeente, als op zijn koningschap, dus zijn komst voor Israël, verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen, wederleg, bestraf en bemoedig met alle langmoedigheid en onderrichting. Want er komt een tijd, en daar leven we middenin, er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, maar omdat hun gehoor verwend is, naar hun eigen begeerte zich tal van leraars zullen bijeenhalen, dat ze hun oor van de waarheid zullen afkeren en zich naar de verdichtsels keren. En dan komt de tekst waar ik vanmorgen bijzonder bij stil wil staan. Dat zijn vier punten. Blijf gij echter nuchter onder alles. Dat is het eerste. Aanvaard het lijden. dat is het tweede. Doe het werk van een evangelist, dat is het derde. En verricht uw dienst ten volle. Zover de lezing van Gods woord. Voordat we met elkaar over na willen denken, krijgt u gelegenheid om uw derde gave te geven. Wat een voorrecht, hè, dat je zoveel geven kunt. Toch? En dat is bestemd voor het bouwfonds. En we zingen 705 uit Johan de Heer. 1, 2, 3 en 5. 1, 2, 3 en 5 van 705. We hebben dus met gelezen, broeders en zusters, met elkaar uit de tweede Timotheusbrief. En Paulus waarschuwt, zoals ik het al zei, heel bijzonder de gemeente voor de gevaren die ons bedreigen in de eindtijd. Hij zegt in hoofdstuk 3, vers, even kijken, 4, het zijn mensen die meer liefde voor genot hebben dan voor God, die met een schijn van godsvrucht de kracht daarvan verloochend hebben. Die mensen zoeken ook geen geestelijk voedsel als ze naar de gemeente komen. Ze laten ook niet corrigeren, ze hebben geen behoefte aan de waarheid. Ze willen alleen maar in het prettige, in het gehoor liggend verhaal. Ze zoeken nieuwigheden, extase, ervaring, opwinding. Hè, dat is helemaal aan de orde van de dag vandaag. Iets aparts. En ze zoeken predikers, hebben we gelezen, die dat verkondigen. Ja, en dan ben je gewild. Dan krijg je applaus. Dan krijg je volle zalen. Het was een heel ander verhaal met die oude profeten. Die werden verguisd. Die werden vervolgd. Die werden bespot. Die werden in de gevangenis. Waarom? Omdat ze zeiden wat God gezegd had. Paulus zit in de gevangenis. Het is zijn laatste brief. Het najaar 64. En de geschiedenis vertelt dat hij ook in het voorjaar van 65 omgebracht is onder de wrede keizer Nero. Maar terwijl hij daar zit in de gevangenis en afwachting van zijn marteldood, denkt hij aan de jonge gemeenten die hij heeft mogen stichten. En dan is zijn hart vol zorg, want hij heeft gemerkt dat allerlei vreemde leringen, vreemde gedachten, de jonge gemeenten toen al binnenslopen. Gods onfeilbare woord werd toen al ter discussie gesteld door sommigen. Kan je nagaan hoe het vandaag gesteld is. En hij ziet het gevaar, en dat is als het ware deze brief een testament van een stervende. Mensen, let toch op, want die en die dingen gaan gebeuren. Maar met profetische blik, met een profetisch oog, ziet Paulus ook de gemeente van de eindtijd. En daarom begint ook hoofdstuk 3, vers 1, weet wel, zegt hij daar, dat er in de laatste dagen zware tijden zullen komen. En de Engelse vertaling voegt er dan nog aan toe, grote verwarring onder Gods kinderen. Nou, zie je het niet vandaag om je heen? Waar je komt in Nederland, het is overal exact hetzelfde verhaal. Paulus schetst hier de eindtijd. En dan begint het ook, verkondig het woord, in vers hoofdstuk 4, dring erop aan, gelegen of ongelegen. Verkondig het woord. Niet je eigen mening, niet je eigen opvattingen, niet je eigen visie, maar verkondig het woord. Predikanten, voorgangers, oudsten moeten vertellen wat God in zijn woord zegt. En ik vind dat een hele grote verantwoordelijkheid. Predikanten, voorgangers die van God de kans krijgen om elke zondag het woord te brengen, moeten zeggen wat de Heer zegt. En niet wat ze zelf zeggen. En er zal een moment komen dat predikanten, voorgangers verantwoording zullen moeten afleggen voor de levende God van wat ze gezegd hebben. Maar ook wat ze niet gezegd hebben, wat ze wel hadden moeten zeggen. En dat weegt heel zwaar in de ogen van de levende God. Vers 5 van hoofdstuk 3, een schijn van godsvrucht. Ze weten zich te handhaven met mooi klinkende woorden. Het zijn dwaalleraars in de gemeente. En dat maakt het zo erg. Het is vaak niet te onderscheiden. Zijn mensen, zegt hoofdstuk 4, vers 6, die vrouwtjes weten in te palmen. Dat staat eigenlijk in de oorspronkelijke vertaling. Mensen die alles op seksueel gebied maar goed praten tegenwoordig. Nou, dat maak je toch mee? Als je maar lief bent voor elkaar, wat maakt het er allemaal uit? Samenwonen, dat is dat. Ik ben jarenlang oudste geweest in de gemeente, een hele grote gemeente. En het was ondenkbaar dat 20 jaar geleden het probleem samenwonen op het punt van de agenda stond. Nou, vandaag staat het erop. Je wordt ermee geconfronteerd in de gemeente, je wordt ermee geconfronteerd. Dus je moet er met elkaar over spreken. Overspel. Homohuwelijk. Zelfs onder twee predikanten las ik laatst in de krant. Alleen toen de een niet wilde wat de ander wilde, hebben ze elkaar maar kopje kleiner gemaakt. Vreselijke dingen maak je mee vandaag. Maar het moet allemaal gebeuren uit liefde. Als je vandaag zegt als jonge mensen, en ik heb het echt met jullie te doen vandaag. Jullie leven in een heel andere tijd als wij die leeftijd hadden. Als je vandaag zegt als jonge mensen die de Heer Jezus kent, dat je rein het huwelijk wil ingaan, dan kijken ze je net aan of je van een andere planeet komt. En er moet ook veel voor jullie gebeden worden. En dat doen we ook. En dat zal de broeders en zusters hier ook doen. Dat je sterk blijft staan in de Heer. Vers 8 zegt, het waren mensen die onder het volk waren, zoals Jannes en Jambres staat er in het vorige gedeelte. De Joodse traditie vertelt dat hun de brein waren achter het gouden kalf. Mensen die occulte zonden in de gemeente brachten. Die alles maar goed praten. Mensen die zich altijd laten leren, ze zijn overal, maar nooit tot erkentenis der waarheid komen. Weet u, vroeger kwam de vijand van buitenaf. Bijlen dominee Glashouwer zei altijd, vroeger kwam die op klompen. En zei, maar vandaag komt hij op kouse voeten, je kunt hem bijna niet aan de oren komen. En dat is het geniepige in de tijd waarin wij leven. Wat is de oorzaak? Nou, de belangrijkste oorzaak is dat we als gemeenten, en dan generaliseer ik natuurlijk even, het woord van God langzaamaan kwijt aan het raken zijn. Als een predikant, ik kan best wezen dat ik het alles verteld heb, want ja, als je een dagje oud wordt, dan vergeet je wel eens wat. Maar die ging na 12 jaar naar een andere gemeente en die gaf een afscheidsreceptie. En ik kreeg van iedereen een cadeautje, zo gaat dat. Ik heb nog nooit wat gehad, maar goed. En toen kreeg hij van een ouderling een heel groot pak en hij pakte het uit en er zat alleen een kaft van de Bijbel in. Toen dacht hij, wat moet ik daar nou mee? Nou, ik zal het me straks wel vragen. En de receptie was afgelopen en toen zei hij tegen die ouderling, broeder, moet je me toch eens vertellen, wat heb ik nou aan een kaft van de Bijbel? Nou, dominee, zeg je, dat zal ik u vertellen. U hebt hier 12 jaar lang gestaan, u hebt ons niks anders als gezegd. Dit kun je wel uit de Bijbel weglaten, dit klopt niet, dat is verkeerd vertaald, we hebben niks overgehouden, dus je mag de kaft ook wel meenemen. Het schijnt nog historisch te zijn ook. Maar het geeft wel iets aan waar we vandaag in beland zijn. Paulus zegt, en daar zijn we begonnen, blijf echter, vers 14 van hoofdstuk 3, bij wat u geleerd is, van wie je het gehoord hebt. Er staat hier in deze vertaling, elk van God ingegeven schriftwoord is ook nuttig om te onderrichten. Maar eigenlijk staat er, al de schrift is van God gegeven. Dus niet sommige gedeelten, al de schrift. De bekende Zwitserse theoloog Karl Barth, die had altijd een bekende uitspraak, die zei, niet de Bijbel is Gods woord, maar de Bijbel bevat Gods woord. Ja, wie maakt dan uit wat wel Gods woord is en wat niet Gods woord is? Nou, hier staat dat al de schrift is van God gegeven. Daarom zegt hij in vers 2, verkondig het woord, dring erop aan, gelegen of ongelegen. En dat dacht ik vroeger altijd, dat die tekst betekende, net als bij Jehova's getuigen, weet je wel, ze komen aan de deur, dan komt men niet gelegen, voet tussen de deur, gelegen of ongelegen, nee. Als de Heer je een kans geeft, komt het aan mij gelegen of komt het mij niet gelegen? Zo heb ik die tekst leren verstaan. Ik weet niet of dat de juiste uitleg is, maar ik heb het voor mezelf maar zo ingevuld. We gaan langzamerhand als gemeenten met de wereld mee. Er staat hier ook, er komt een tijd dat de mensen de gezonde leer niet meer zullen verdragen, we hebben het samen gelezen, en zich naar de verdichtsels, naar de mythen, naar de fabelen keren. Ik las een tijdje geleden dat bijvoorbeeld echtscheiding in Amerika onder christenen al vaker voorkomt als onder niet-christenen. Er was een broeder die in de afloop van een dienst bij me kwam. Die zegt, nou, u had het er nou vanmorgen over, maar ik ben in Canada geweest met vakantie. En we gingen op zondagmorgen naar een goede reformatorische kerk. En daar werd bijvoorbeeld, zegt hij, op zondag de wet nog voorgelezen. Alleen viel mij op. De dominee las geen 10 geboden, zegt hij, maar 9. Toen dacht ik, hé, wat vreemd. Ik denk, ik zal hem toch eens vragen. Maar in de afloop naar de dominee toe, zei dominee, luister eens, wij lezen altijd in Nederland 10 geboden. Ja, zegt die dominee, dat deden wij vroeger ook, maar we hebben dat van echt breken maar weggelaten, want dat werkt toch niet meer. Ja, zo kan je het natuurlijk ook oplossen. Dat is natuurlijk wel een paard achter de wagenspannen. Iedereen praat vandaag over liefde. Maar liefde is zo'n belast woord geworden. Maar liefde zonder de waarheid van het woord van God, lieve mensen, is alleen maar sentimenteel geluiter. Waar je de mensen niet mee helpt, waar je de mensen ook mee het bos instuurt. Het woord van God staat hier, moet gelezen worden. En dan geeft de apostel Paulus 4 adviezen, zou ik bijna willen zeggen, om stand te blijven houden. En ik heb ze u al genoemd in vers 5 van hoofdstuk 4. Blijf geëigend en nuchter onder alles. Aanvaard het lijden. Doe het werk van een evangelist. En verricht uw dienst ten volle. Dat eerste, blijf nuchter onder alles. Eigenlijk staat daar, blijf wakker en waakzaam. Zie wat er om je heen gebeurt. Laat je niets wijs maken. Hou je bij het woord van God. Neem er de tijd voor. Lees het. Doe aan bijbelstudie. En vraag de Here om je duidelijk te maken wat hij bedoelt. Want de duivel komt vandaag met halve waarheden. En dat lijkt echt, maar het is het niet. Trouwens, daar is hij in het paradijs al mee begonnen, hè? Dat weet u wel. Hij komt bij Eva en dan zegt hij, wat heb ik gehoord? Mag je van geen van die bomen eten, behalve die ene? Nou, dat had God helemaal niet gezegd. God had het precies andersom gezegd. Maar als je niet thuis bent in het woord van God, althans niet regelmatig leest, en je hoort vandaag dingen die bijbels klinken, dan kan het heel goed gebeuren dat ze niet bijbels zijn. Weet vandaag wat je moet zeggen tegen je kinderen, ouders, tegen je kleinkinderen, grootouders, over seksualiteit, over opvoeding, over het huwelijk, over de plaats van de man en vrouw in de gemeente, over Israël en al die dingen waar je vandaag mee... Maar je wordt gedwongen om daarin te duiken. Ja, je kan ook zeggen, ik weet het niet. Maar wat is het toch heerlijk als je aan de kinderen en je kleinkinderen een goed antwoord kan geven. De Bijbel zegt dat we onderscheidingsvermogen moeten hebben. Dat we mondig moeten zijn. Mensen weten overal van tegenwoordig. Maar zou het goed zijn als christenen ook weten wat God in zijn woord zegt. Want er komt een tijd, we hebben het gelezen, dat men allerlei verdichtsels, allerlei fabelen, allerlei mythige, onzinnige dingen gaat vertellen. Het klinkt Bijbels, alleen dat is het helaas vaak niet. Neem het welvaartsevangelie, dat zal hier vaak verteld zijn. Als je de Here kent, gaat hij alles voor de wind. En dan denk ik aan al die andere mensen die het dan niet voor de wind gaat. Die wel ziek zijn, die wel ontslag hebben gekregen, die wel hun hypotheek niet kunnen betalen. Die, nou ja, noemt u allemaal maar op. Maar het vreemde is, en het verdrietige ook, dat in die verhalen je bijna nooit meer iets hoort over bekering, over wedergeboorte, over zonde, over schuld, over verzoening. Dan moeten we, zeggen ze vandaag, eens mee ophouden. Want de moderne mens die verstaat dat toch niet meer. Bekering, zeggen ze, verandering in je denken. Van een negatief beeld naar een positief beeld. Alleen men heeft niet in de gaten dat deze zogenaamde welvaartpredikers de Bijbelse theologie veranderen in de menselijke psychologie. Het moet allemaal lekker in het gehoor liggen. Het moet allemaal niet zo moeilijk zijn. We moeten er niet al te veel over na moeten denken. Je moet de mens, zeggen ze, niet bang maken. Je moet doen wat men prettig vindt. Het geniepige is, als je jezelf kunt veranderen volgens deze theorie, en niet geleerd krijgt dat een mens zonder en schuldig staat voor een levende God. En dat daarom de Heer Jezus gekomen is. Om te doen wat wij niet konden. In zo'n redenatie heb je de Heer Jezus ook niet meer nodig. Want dan kun je het allemaal zelf al. Begrijpt u dat er hier een gigantisch addertje onder het gras zit? Hoe zit het met onze toetsing? Met ons onderscheidingsvermogen. Bij alles wat je hoort, wat je leest. Ook wat je vanmorgen van mij hoort. Moet je ook toetsen. Ook die verzoete koek aannemen. We moeten vandaag mondig zijn. Dat is onze verantwoordelijkheid. Het is onze verantwoordelijkheid om het te zeggen. Het is uw verantwoordelijkheid om het te toetsen. Blijf nuchter en waakzaam. Want er komt een tijd, zegt de Bijbel, dat het allemaal anders wordt. Het tweede wat ik u noemde in vers 5, aanvaard het lijden. Dat is iets wat ons niet ligt. Logisch. Daar hoef je ook niet om te vragen. Andere vertaling zegt, vrees niet om te lijden voor de Heer. Handelingen 1, daar gaat het over, gij zult mijn getuige zijn. En het woord getuige komt van het Griekse woord martyrios of martyrion. En daarvan is weer afgeleid ons woord martelaar. Dus getuigen, niet als je je mond houdt hoor, getuigen van de Heer Jezus Christus kan ook in onze landen in toenemende mate lijden met zich meebrengen. De eerste christenen hadden het niet zo makkelijk. Die werden met hele familie voor de leeuwen gegooid. En anderen moesten in de tuinfeesten van de keizer als brandende fakkels dienen. Maar ze hielden vol. Want ze wisten dat er een beter toekomst voor hun was. Je hebt er geen last van als je met iedereen meeklet. Maar als je vanuit het woord van God je eigen mening, dat wil zeggen Gods mening, door mag geven, dan wordt het er ook vandaag in ons land niet makkelijker op. Trouwens, in deze tijd, 200.000 christenen zijn vorig jaar vermoord om hun geloof in de Heer Jezus in de wereld. Ja, dat staat niet op de voorkant van de Telegraaf hoor. Maar het is wel gebeurd. In Sudan zijn christenen gekruisigd. Willen jullie de gekruisigde volgen? Prima, dan zullen we met jullie precies doen als met je zogenaamde meester. En dat gebeurt allemaal. Wat er op het ogenblik in Syrië gebeurt, misschien heb je het wel bijgehouden, hele dorpen van christenen worden uitgemoord. En wij maar denken dat dat opstandelingen zijn die de vrede willen. Egypte. De moslimbroederschap heeft gezegd, christenen moeten zich bekeren tot de islam, anders zullen we ze vermoorden. En in Zuid-Afrika zijn ze op het ogenblik ook al bezig. De islam samen met de communisten, hoe ze voor elkaar krijgen, weet ik niet, maar tegen het christendom. Vervolging gaat komen. En ik vraag me wel eens af hoe lang wij nog rustig en in vrijheid mogen wonen. Het is schrikbarend wat er in de wereld op het ogenblik gebeurt met mensen die de Bijbel nog willen geloven. Trouwens, alle apostelen, behalve Johannes, zijn allemaal de marteldood gestorven. Dus waar praten we eigenlijk over? De Bijbel zegt, aanvaard het lijden. Dat kan verbaal zijn, kan ook non-verbaal zijn. Ik hoorde van een predikant die al 3 maanden ziek thuis was. Hij had, zoals wij dat dan vandaag noemen, een burn-out. En de ouderlingen van de kerk zegt, nou, we laten hem voorlopig maar eens even tot rust komen. En als het een paar maanden om is, dan gaan we hem wel eens opzoeken. En na 3 maanden gingen ze naar hem toe en zei, dominee, wat heb u nou eigenlijk dan? Ja, zeg je, ik heb het gevoel of ik er niet meer doorkom. Het is net of de helft van de kerk zit te slapen als ik aan preken ben. Het is net of ik tegen een muur aan kletsen ben. Wat is, doe ik iets niet goed? Zeg het me dan. En de ouderlingen die keken elkaar eens aan zo van, zeg jij het hem of moet ik het hem zeggen? En tenslotte zei een van de ouderlingen, nou ja dominee, we zullen het u wel zeggen. De gemeente vindt dat u te veel over de Heer Jezus praat. En dat vinden ze niet zo prettig. Dat is een stukje lijden om Christus wil. Ik weet niet hoe het inmiddels met die man verlopen is. Ik denk dat wij ook in de komende tijd, als de Heer nog vertoeft te komen, eraan zullen moeten gaan wennen, als je daar ooit aan zult kunnen wennen, dat getuigen om Christus wil een stuk lijden met zich meebrengt. Dan moet je dwars tegen de stroom in. Maar je hebt de zegen van de levende God te pakken. Aanvaard het lijden. Het derde punt wat ik noemde, doe het werk van een evangelist. De Engelse vertaling zegt u zo mooi, van een Christusprediker. Dat is onze opdracht. Dat is nou precies wat er ook bijvoorbeeld in de tweede Petrusbrief staat. In hoofdstuk, eerste Petrusbrief, hoofdstuk 1, u hoeft het niet op te zoeken. Ik lees het u wel even voor. Gij zijt een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilige natie, een volk Goden ten eigendom. Om wat te doen dan? Nou, om de grote daden te verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft, tot zijn wonderbaar licht. Dat is onze opdracht als gelovigen. We zijn niet in de eerste plaats behouden om in de hemel te komen, ja ook. Maar zolang God ons hier nog laat, hebben we een taak te verrichten. Billy Graham heeft net een boek geschreven, ik heb het net gisteravond het laatst uitgelezen. En dat heeft als titel bijna thuis, ik kan het u van harte aanbevelen. En daar schrijft hij over de periode van het ouder worden. Er zijn veel mensen die denken als ze gepensioneerd zijn dat ze niks meer te doen hebben. Maar hij zegt, maar het is mijn mooiste tijd geweest. Want ik heb nu tijd om meer nog, om met mensen in mijn omgeving over de Heer Jezus te vertellen. Hij zegt, het is belangrijk dat anderen weten wat je gelooft. Kijk, ik wil wel zeggen, ik ga naar de kerk, of ik ben christen, of ik ben gelover. Maar wat geloof je dan? Zoveel mensen weten niet wat het christelijk geloof inhoudt. En al de verhalen die je vaak over het christelijk geloof doet, daar word je ook niet vrolijk van. Het is vaak een aanklacht voor de wereld. Maar wat geloof je werkelijk? Waar gaat het uiteindelijk om? Je kunt een geweldig getuige zijn. Al zien ze alleen maar christen die over alles bakken lijden. Die altijd met elkaar in het onmin liggen. Dat gebeurt toch helaas vaak? Moeder van de week ook nog een verhaal, mijn vrouw en ik. Hoe mensen in een christelijk gezin waren opgevoed, waar de vader een soort tiran was. En op een gegeven moment, toen ze volwassen werden, zei: nou, zo'n geloof hoeft voor mij niet meer. Ik kan me er wat bij voorstellen. En hoeveel van die verhalen zijn niet bekend? Wat zien niet-gelovigen in christenen? Zijn dat ook mensen die met iedereen meekletsen, die ook doen wat de wereld doet? De bekende schrijver die vorig jaar overleden is Harry Moeder, zei eens een keer: het gehakketak en de twisten en de problemen onder christenen is voor mij het beste bewijs dat God niet bestaat. Dat is waar. Dat is waar. En de bekende godlogenaar Nietzsche heeft dus gezegd: ik zou best willen geloven als mensen die zeggen verlost te zijn, eens wat meer als verloste mensen zouden leven. Wat een aanklacht tegen ons, maar in wezen is dat een aanklacht tegen de zaak van de Heer. Wees een getuige, doe het werk van een evangelist, geef je vrijmoedigheid niet prijs en vertel van hem die je gered heeft. En het vierde punt wat ik u noemde, verricht uw dienst ten volle. Oftewel, wijd je geheel aan hem. Deze vier adviezen geeft Paulus aan Timotheus. En ik denk dat ze ook heel erg van toepassing zijn op ons vandaag. Waarom kunnen we vaak niet stand houden? Misschien wel omdat we niet toegewijd zijn. Misschien wel omdat we niet vergeven willen. Misschien wel omdat er bitterheid en haat in ons hart is. Misschien zijn er wel onbededen zonden. Vraag dan de Heer wat hij bedoelt. Sommige mensen zeggen: ik kan niet. Misschien moet je je de vraag stellen: wil ik wel? En de Heer wil zo graag. Want daarvoor gaf de Heer zijn bloed en zijn leven. Ik wil u nog even meenemen naar Golgotha. Want daar deed de Heer wat wij nooit konden doen. Daar gaf hij zijn zonderloos bloed, zijn zonderloos leven. De Romeinen hadden hem gekruisigd. De geestelijke leiders die beter konden weten, hadden hem bespot en geslagen. De discipelen waren allemaal gevlucht. En zijn volk waarvoor hij gekomen was, had geroepen: weg met hem, we moeten hem niet. Petrus had hem verloochend en Judas had hem verraden. En toen in het donkerste uur van de geschiedenis, toen al de zonden van u en mij, en die van mij waren al genoeg geweest daarvoor, op hem werden gelegd. En God de Vader al die troep van ons zag, toen kon hij het niet meer zien. Toen moest je zijn aangezicht afwenden. Toen werd het 3 uur duister op Golgotha. En toen riep de heiland uit: mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Wist hij dat dan niet? Natuurlijk wist hij dat wel. Dat was omdat u en ik nooit meer van God verlaten zouden zijn, daarom. Dank mijn heiland voor uw lijden. Dank u voor uw bittere nood. Dank u voor uw heilig bidden strijden, voor uw trouw tot in de dood. Hoe kunnen we toch zo'n heiland vergeten om te danken? Dan zou je elke dag mee moeten beginnen. En laten we de kansen benutten, zolang we nog kunnen, die God nog geeft. Jonge mensen tegenwoordig met jullie prachtige opleidingen. Want wij wilden weten vroeger, dat moesten we in de avonduren doen. Maar er was verder geen tijd en geen gelegenheid en geen geld voor. Jullie hebben een prachtige opleiding. Geef het aan de Heere. Geef je gaven en talent aan hem. En hij gaat het op een geweldige wijze gebruiken. Of ouderen. Nu je gepensioneerd bent, man, heb je toch een zee van tijd. Dat is toch geweldig. Billy Graham zegt, het leven met de Heer kent geen pensioen. Mozes kreeg zijn opdracht nog toen hij 80 jaar was en Aaron 84. Heb je het wel eens gelezen? Geef het aan de Heere. Niets is mooier om de laatste jaren, de laatste fase van je leven met de dingen van de Heere bezig te zijn. Tot een zegen voor anderen te zijn. Want dat is de reden waarom de Heere je hier nog laat, hoor. Als hij geen taak meer voor je heeft, dan neemt hij je weg. Mensen op onze leeftijd. Ik noemde al de christenvervolging in de landen om ons heen. Ik weet niet hoe lang God ons nog de gelegenheid geeft. Want ook de islam rukt op naar Europa. 7 november wordt Billy Graham 94 jaar. En een bekende evangelist in Amerika heeft gezegd, als Billy Graham sterft, is Gods genade tijd afgelopen. Dat staat niet in de Bijbel, hoor. Maar ik vond het wel een hele merkwaardige uitspraak. En hij is ook degene die gezegd heeft, probeer ook in je latere leven zoveel mogelijk met de dingen van de Heere bezig te zijn. Blijf nuchter onder alles. Dat waren de 4 punten. Aanvaard het lijden. Doe het werk van een evangelist. En verricht uw dienstenvolle. De bekende Moody zei vaak in een preek, de wereld wacht erop dat ze gaan zien wat één mens die de Heer Jezus kent kan doen als hij of haar zijn leven volkomen overgegeven heeft aan de Heer. Hij heeft 10.000 tot de Heer mogen leiden, Moody. Nou, zoveel hoef je er niet te brengen, hoor. Maar het is een zegen als je met iemand naar de Heer mag gaan. We leven in de laatste dagen. Miljoenen in dit land kennen de Heere niet. En zijn op weg naar een verschrikkelijke toekomst. Wat geweldig. Als de Heer je de kans geeft om dat te vertellen. Zijn we bewogen? Zijn we voorbidders? Grijpen we de kansen nog die God geeft? Ik hoop dat u het allemaal doet. Laten we samen bidden. Heren, we danken u dat uw woord zo waar is. Dat uw woord al toen al waarschuwde voor wat er vandaag gaat gebeuren. En gebeurt. Maar dat u ons wil bemoedigen, dat u ons wil aanvuren ook. Om de kansen te benutten die gij nog geeft in deze laatste dagen. Uw woord zegt dat er zware tijden zullen komen. En eigenlijk zijn die al begonnen. Als we als uw kinderen vast willen houden aan uw woord. Als we niet mee willen doen met de grote massa. Dan kan het al een stukje lijden betekenen. Bijzonder voor onze jonge mensen willen we bidden. Wat zal het moeilijk zijn. Op de scholen, op de universiteiten. Om christen te zijn. Heer, we willen heel bijzonder voor ze bidden. Dat u ze vasthoudt. Dat u ze uw genade schenkt. En dat ook als ouderen, ouders, grootouders, biddend om hun heen zullen staan. We bidden, Heere, voor deze gemeente. We bidden voor heel uw gemeente, voor heel uw kerk, Heere, dat we toch de eenheid zullen leren in de Heere Jezus. Er is zoveel verwarring, zoveel gehakketak. O Heere, dat we toch een blijmoedig en vrij getuige van u zullen zijn. Dat we andere mensen tot jaloersheid zullen verwekken, want dat was toch uw bedoeling. Dat we de grote daden verkondigen van hem, die ons uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Heer, dat we een licht mogen zijn. Dat heb u ons opgedragen in uw woord. We willen zo elkaar aan u opdragen voor de rest van deze dag. Zegen ook de broeder en de dienst vanavond en overal waar vandaag nog uw woord gebracht wordt. Dank u, Heere, voor alles. Maar dank u bovenal voor uw gave van de Heer Jezus. Geprezen zij uw naam. Amen. Ons slotlied is Johan de Heer 166. Het zal u niet verbazen. We zingen van het eerste en het derde en het tweede en na de zegen het derde. Dus 1 en 2 en na de zegen het derde van 166. De geest en de bruid zeggen, kom. En wie het hoort zeggen, kom. En wie dorst heeft, komen. En neem het water des levens om niet. En hij die deze dingen getuigt, zegt, ja, ik kom spoedig. En u mogen de genade van onze Heer Jezus Christus, de liefde van God en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest met een ieder van ons zijn en blijven totdat hij komt. Geprezen zij zijn naam. Amen.